Het kennen van jezelf, dus het erkennen en herkennen van wanneer het wel en niet goed met je gaat. Mm-hmm. En of dat gekoppeld is aan bepaalde tijdstippen of activiteiten.
Mm-hmm.
Dat is gewoon hele belangrijke informatie. Want daarmee kun je sturen dat je je prettiger gaat voelen op het werk en thuis.
Vetten, roken, zit voor me. Wat leuk dat je er bent.
Ja.
Jij bent psychiater in de GGZ, geestelijke gezondheidszorg. En ik zag een berichtje van jou of over jou langskomen op LinkedIn. En toen dacht ik, hey, dat is het helemaal. Daar ga ik je zo meteen van alles over vragen. Dat gaat over een app die jij hebt ontwikkeld voor mensen om stress te herkennen. Voor medewerkers in de GGZ. Maar ik wil je eigenlijk eerst de gelegenheid geven om je even voor te stellen. Dus wil jij vertellen wie je bent, Yvette?
Ja, ik ben dus Yvette Roken. En ik ben inderdaad psychiater in de GGZ. Ik werk bij GGZ Centraal. En dat ben ik al best wel lang. Dus ik werk al 21 jaar bij GGZ Centraal.
Okay.
Eerst een opleiding tot psychiater en daarna gewoon als psychiater daar werkzaam gebleven.
Ja, want als je psychiater wil worden, hoe gaat dat?
Dan studeer je geneeskunde.
Ah, ja.
Dus ik wilde altijd wel dokter worden.
Mm-hmm.
Mensen helpen.
Yeah.
Maar gaandeweg in de co-schappen, dan ga je dus een stage lopen op verschillende plekken. Toen kwam ik er eigenlijk achter dat mijn interesse in de mens eigenlijk niet zo gewaardeerd werd in heel veel specialismen. Dus als je voor de cardiologie bij het hart mensen zag, dan moest je eigenlijk alleen maar dingen vragen over dat hart. En ik was altijd heel erg geïnteresseerd in hoe allerlei andere dingen ook waren voor mensen.
Kijk.
En toen ik bij de psychiatriecoachschap liep, toen kwam ik eigenlijk achter dat ik dat heel erg leuk vond. Omdat ik daar wel meer mocht weten en vragen over mensen. En ook dat je dan ook kan puzzelen waarom iemand klachten heeft. En op een heel andere manier mensen kan helpen.
Ja.
Dus
zo dat ben je
maakte
daar,
dat ik okay. de psychiatrie in ben gerold.
Aha, nou,
ook nooit spijt van gehad.
Nee.
Nee,
nou wat goed. En binnen GGZ Centraal, want dat is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg.
Ja.
Volgens mij wonen daar ook mensen? Of hoe,
ja.
hoe,
het is echt een hele grote organisatie. Dus daar werken 3500 mensen.
Ja, dat is flink.
Ja, dat is de 4e grootste van Nederland, geloof ik.
Mm-hmm.
En wij hebben klinische voorzieningen, dus waar mensen wonen.
Ja.
Maar ook klinische behandelvoorzieningen. Maar ook het overgrote deel zijn polyklinieken. Dus gewoon mensen behandelen die gewoon langskomen voor een klacht. En die dan geholpen worden door een GGZ-professional.
Ja.
Het zijn natuurlijk niet alleen psychiaters, het kleinste deel is psychiater.
Ja.
Maar heel veel andere natuurlijk zorgprofessionals.
Ja.
Die bij ons werken.
En voor wat voor soort afdeling werk jij?
Nou, ik ben begonnen op de autismeafdeling toen ik klaar was als psychiater. Omdat daar eigenlijk nog geen psychiater was.
Okay.
En op dat moment had ik kleine kinderen en ik was aan het promoveren. En ik zocht een beetje een rustige baan.
Yeah.
En dat leek me wel wat. En ik dacht eigenlijk, ik had heel veel vooroordelen over autisme. Want ik had dat alleen in de kinderen en jeugd gezien.
Mm-hmm.
Maar toen ik op de volwassenafdeling kwam te werken, toen merkte ik eigenlijk hoe ontzettend leuk, divers het is om met mensen met autisme te mogen werken.
Ja, wat was
het? Niet.
Nee, nou, nee, dat is mooi. Ja, ik heb zelf jarenlang op de werkvloer in de verstandelijk gehandicaptenzorg gewerkt. En ook veel te maken gehad met mensen die verstandelijke beperkingen hadden in combinatie met een autisme spectrumstoornis. Wat was een, ben ik wel benieuwd naar, dat zeg je, wat was een vooroordeel wat jij daarover had?
Ik dacht dat het vrij eentonig en saai werk zou zijn.
Hebben misschien veel regelmaat en structuur behoefte.
Ja,
dat klinkt
dan niet heel uitdagend of zo. Hè? Dus dan denk je, oh, dat is lekker rustig.
Niet zo dynamisch.
Niet zo dynamisch.
Ja, okay.
Je komt dan van opnameafdelingen en filmactiek.
Mm-hmm. Ja.
Maar het is zeker absoluut niet saai. Omdat de mensen met autisme zo ontzettend divers zijn. En zo vaak ook hele ontwapende en creatieve ideeën hebben over heel veel verschillende dingen. Dat het een plek is waar ik zeg maar als mens ook nog steeds blijf leren.
Ja.
En ook heel veel dat je in samenwerking met je cliënt dingen doet. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dat maakt dat het vak zo ontzettend leuk blijft.
En dat is voor jou een belangrijke drijfveer in jouw werk. Ook om dat samen met jou cliënten te kunnen doen.
Ja, ja. En dan kwam ik eigenlijk, dus gaandeweg kom je daar eigenlijk op uit, omdat je dan, mijn taak was toch vaak, je hebt heel veel verschillende soorten psychiaters, maar mijn taak als psychiater was toch vaak even meedenken over de diagnostiek, maar heel vaak voorschrijven van medicatie.
En
niet een psychiater die graag medicatie voorschrijft.
Oké. Okay.
Als je werkt met mensen met autisme, is dat ook iets wat niet bij lange na gewoon niet altijd hoeft. Omdat autisme niet te genezen of te behandelen is. Het is gewoon een andere staat van zijn.
Ja, ja,
dus
ja.
Je kan heel creatief zijn over nadenken van de andere oplossingen.
Ja.
Maar als het dan over medicatie ging, hadden de mensen met autisme vaak al zo ver zelf onderzoek gedaan. Oh, ja. Dat die heel vaak met nieuwe dingen bij mij kwamen. Waarvan ik dan nog helemaal niet wist dat het bestond.
Dus jij leert eigenlijk heel veel van je cliënten.
Ik leer eigenlijk best wel heel veel van mijn cliënten.
Ja, ja, wat goed.
Het is niet zo dat ik dom ben of niet zoveel weet. Maar dan nog denk ik van, weet je, dus dat zegt iets over vaak toch hoe intelligente mensen zijn. Maar ook hoeveel ze al zelf hebben uitgezocht.
Ja, precies. En mensen met autisme zullen misschien meer dan gemiddeld de neiging hebben om het dan ook helemaal tot in de puntjes uit te zoeken. Ja. Of met nieuwe inzichten te komen. Ja. Ja.
Dus dat klopt dus ook heel vaak wel. Dus als je in het begin dan ben je nog wel van Maar als je dus meer ervaring krijgt, dan ben je al snel weet je van, oh ja, maar dit is echt goed uitgezocht. Dus ik kan beter aannemen wat deze persoon nu tegen mij zegt en zelf ook even gaan kijken.
Ja.
En het advies ter harte nemen.
Nou, dat lijkt mij als cliënt, als ik jouw cliënt zou zijn, best een verademing. Want het zal natuurlijk ook heel vaak zo zijn dat je met ideeën komt en dat een professional dat niet zomaar aanneemt. Of heb ik dat verkeerd?
Ja, ik hoop eigenlijk dat niet zo is.
Nee,
okay. Maar ik denk wel dat klopt. Dat we erg worden opgeleid in het medisch model. En dat is niet per se het beste model in de psychiatrie.
Nee.
Omdat dat ervan uitgaat dat de dokter het allemaal wel beter weet. En dat er een ziekte is en we hebben een behandeling. En dan A plus B is C. En als we dat gewoon doen, dan is het op. Maar in de psychiatrie is het zo dat we... Kijk, een cardioloog behandelt een hart. Er zitten wel omgevingsfactoren natuurlijk bij. Want als je slecht eet, gaat het ook wat slechter met dat hart. Hè, met vet en dat soort dingen. Een neuroloog behandelt het brein. Mm-hmm. Tumor of een bloeding. Dat is ook allemaal nog redelijk één op één.
Ja.
Maar de psychiater of de mensen die in de psychiatrie werken, daarvan wordt ook gedacht dat we het brein eigenlijk behandelen. Mm-hmm. Maar we behandelen volgens mij het brein helemaal niet. Maar de interactie die het brein heeft met de omgeving.
Ja.
Dus als we op zoek gaan naar alle problemen dat die in het brein moeten zitten, dan komen we bedrogen uit. Want die problemen zitten veelal in de interactie tussen het brein en de omgeving.
Ja.
Dus daarom vinden we ook geen bewijs voor, eenduidig bewijs voor bijvoorbeeld schizofrenie, of autisme of een bipolaire stoornis. Dat is gewoon heel erg bepaald door heel veel verschillende factoren.
Ja, oké. Okay. Nou, dit sluit heel erg aan. Ik zat hier een paar weken geleden met een orthopedagoog, Matthijs Heijstek, die in de verstandelijke gehandicaptenzorg werkt. En die gaf eigenlijk een beetje hetzelfde aan. Van, we zitten eigenlijk ook, hij zei, hopelijk zitten we in een verandering waarin de psychiatrie ook anders gaat kijken, meer naar de omgevingsfactoren en minder naar de stoornis op zich en meer naar de interactie met de omgeving. Even terug naar jou. Ik ben zeer geboeid door je verhaal, nu al. Maar ik vraag altijd aan mensen in mijn trainingen en ook dus in deze podcast. Vraag ik altijd van mensen om zich voor te stellen met de vraag: wat geeft jou plezier? Wat geeft jou inspiratie? Wat geeft jou energie? Om een van die dingen uit te kiezen en daar iets over te vertellen. Zodat wij, ik en onze luisteraars iets meer over jouw drijfveren weten.
Oké, dat is best wel een moeilijke vraag, maar of het anders misschien ook niet.
Nee.
Ik zit te denken, welke zal ik eens uitzoeken? Nou, inspiratie krijg ik dus eigenlijk van de mensen die tegenover me zitten.
Okay.
Dus van de interactie, dus van de samenwerking of het gesprek wat je hebt met een cliënt of een vriend of een vriendin of een collega of een naaste.
Ja.
En heel vaak kom je zo dan op nieuwe dingen of nieuwe ideeën over hoe je problemen of vraagstukken op een andere manier zou kunnen oplossen.
Mm-hmm.
Dus dat geeft mij heel veel de inspiratie, zeg maar. En wat mij plezier geeft, is zien dat iets goed gaat. Of zien dat iets helpt.
Ja.
En dan daar krijg ik energie van. Dus als we denken in mogelijkheden.
Ja.
Want er zijn heel veel dingen mogelijk. En waar ik absoluut geen energie van krijg, is het denken in onmogelijkheden. En eigenlijk wat ik merk, is dat heel veel mensen, in ieder geval in de professionele omgeving, heel vaak in onmogelijkheden denken.
Mm-hmm.
Dus, maar het kan niet, want we hebben geen tijd.
Ja.
Of nee, het kan niet, want we hebben geen geld.
Mm-hmm.
Of nee, want ik moet mijn target halen, dus ik kan dit en dit en dit niet doen. En dat is heel beperkend. Dus als je hem omdraait en kijkt van, wat is er mogelijk? En hoe kunnen we toch gewoon iets gaan doen zonder dat we misschien dat helemaal tot in de puntjes hebben bedacht, maar gewoon pragmatisch. En daar krijg ik energie van.
En hoe doe je dat dan? Want als ik je hoor, dan denk ik, nou, dat klinkt heel mooi. Zou ik ook wel willen. Nou, best wel logisch, maar misschien ook best wel moeilijk soms. Heb jij dan een bepaalde zin die je tegen jezelf zegt of tegen andere mensen? Wat helpt daarbij om meer in mogelijkheden te denken?
Nou, ik denk misschien gewoon het stemmetje wat altijd zegt het gaat niet lukken. Of het is te moeilijk om dat stemmetje uit te zetten. En te denken van ja, maar goed, zet nou dat eerste stapje is.
Ja.
Dus je hebt soms is het probleem dat je dan al gaat nadenken over dat je ergens wil komen. En dat is gewoon een veel te grote stap.
Mm-hmm.
Dus mij helpt het altijd heel erg om gewoon maar dat eerste stapje is te zetten. En dan denk ik, maar dat heb ik heel prima gedaan, dat eerste stapje. Dus nu kan het volgende stapje ook.
Ja.
Dus dat is denk ik wat mij helpt om doelen, of de doelen die we samenstellen, gewoon wel te bereiken. Want tegenslagen, die krijg je heel erg veel.
Ja, ja.
Dus het is ook de kunst om na een tegenslag weer gewoon op te krabbelen.
Ja.
En dat niet op je persoon te betrekken van, nou, ik ben mislukt of ik heb het verkeerd gedaan. Mm-hmm. Maar gewoon te denken van, ja, nou oké, dit hoort er dus bij. Eén stapje terug.
Ja.
Maar hoe komen we nu weer vooruit?
Kijk.
En nou, ik visualiseer mooi. Dan vaak die evenwichtsbal van Robinson.
Welke is dat?
In Expeditie Robinson heb je
zo'n... Oh, ja, weet je wat... Kijk, jij zegt nu de evenwichtsbalk van Robinson. En dan, omdat jij het net over promoveren had en je psychiater bent... denk ik gelijk aan een of ander wetenschappelijk model. De evenwichtsbalk van Robinson klinkt goed, denk ik. Ik ken hem alleen niet.
Maar... Ik denk eigenlijk helemaal nooit zo. Dus ik ben heel slecht in het onthouden van... Als ik iets lees, dan onthoud ik wel wat het...
Ja.
Maar ik onthoud eigenlijk nooit een naam, het jaartal en weet ik veel wat.
Precies. Dus nee, maar de evenwichtsbalk van Robinson, die kan ik wel onthouden.
Ja, programma.
Nou, vertel.
Nou ja, als je daarvan aflazert of valt, lig je weer in het water. En eigenlijk is dat wat er doorlopend natuurlijk gebeurt bij het uitvinden van nieuwe dingen of het aannemen van projecten. Het mislukt gewoon heel vaak. Dus je valt. Ja. Ja. Je valt eraf.
Ja.
Je moet er gewoon weer opklimmen.
Hmm.
En je moet genieten van de momenten waarop het wel goed gaat. Ik denk dat dat ook een goede is. Dus bewust genieten, eventjes, van die momenten dat er wel iets lukt.
Ja. En als ik jou zo hoor, dan kan ik me ook voorstellen dat dit ook een gesprek zou kunnen zijn wat je met een van je cliënten hebt.
Ja, dat is eigenlijk... Precies gaat dat zo, ja.
Ja.
Ik denk ook dat ik het misschien ook wel geleerd heb van die gesprekken, dat je zo in het leven beter kan staan. Want het is natuurlijk geen hogere wiskunde, de gesprekken die wij voeren met onze cliënten. Mm. Zijn eigenlijk ook dingen die je gewoon op jezelf zou moeten toepassen.
Ja.
Dat je stressmanagement heel erg belangrijk is.
Ja.
En dat je kleine stapjes je helpen om vooruit te gaan en kleine doelen.
Ja. Ja.
Dat klopt wel. Dat kom ik eigenlijk nu tot de conclusie, nu je deze vraag stelt.
Kijk, nou, dat is mooi. Zijn we er allebei iets mee opgeschoten.
Ja.
En wat jij zegt, om daar heel even op te reageren. ik vertel regelmatig in praatjes wat over het begrip veerkracht. En een van de belangrijke aspecten daarin om je veerkracht overeind te houden of om te ontwikkelen, is ook het vertrouwen, het geloof in je eigen oplossingsvermogen. En eigenlijk met het voorbeeld wat jij net noemde, hè, je kijkt naar kleine stapjes die je kunt maken. Je kunt tevreden zijn met niet enorme ontwikkelingen, maar gewoon dat je een stap in de goede richting hebt gemaakt. Dat is ook eigenlijk het mechanisme wat je veerkracht versterkt. Dus je focust je eigenlijk iets meer op, hey, welke dingen zijn mij nou gelukt? Welke oplossingen heb ik nou gedaan? Zodat ik ook de volgende keer weet van ja, ik ben best zelf in staat om een aantal stappen te maken in de goede richting. Dus ik vind het mooi dat jij dat eigenlijk met dit voorbeeld ook zo benoemt. Jij hebt een app ontwikkeld. En ik zit even te denken, want je hebt een paar jaar geleden een app voor cliënten ontwikkeld.
Ja.
En onlangs is die in ieder geval gepresenteerd. Maar er is ook een app nu voor medewerkers in het herkennen van stress.
Ja.
Misschien zou je beginnen met vertellen waarom je die app überhaupt hebt ontwikkeld een paar jaar geleden.
Ja, die bedoelt de cliënten-app,
hè? Ja.
Nou, dat kwam eigenlijk voort uit dat ik merkte dat ik in de spreekkamer eigenlijk heel weinig toegevoegde waarde heb voor wat ik doe met cliënten. Dus die hebben heel vaak gewoon stress in het dagelijks leven.
Ja.
Op allerlei momenten. En dat zijn geen spannende momenten, dat zijn gewoon de dagelijkse dingen. Boodschappen doen, reizen. Dus hoe vertaal je dat dan naar de spreekkamer? Dat is één. En twee, hoe vertaal je het in een vraag voor behandeling?
Ja.
Nou, dat is echt heel erg moeilijk. En ik had hem een paar keer meegemaakt nou ja, dat ik een jonge cliënten verloor eigenlijk, omdat het leven voor hen te zwaar was door alle frustraties die zij eigenlijk de hele dag meemaakten.
Mm.
En dat deed heel veel pijn bij mij eigenlijk. Ja. Want ik dacht, ik kan zo eigenlijk ook niet goed verder met mijn werk. Want wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik help die mensen helemaal niet op de manier waarop ik denk dat het zou moeten, want dat moet eigenlijk in het dagelijks leven.
Krijg je dan het gevoel dat je eigenlijk een bepaalde verantwoordelijkheid hebt om iemand te helpen en dat je dat het niet toereikend is?
Ja, dus dat gevoel dat ik had en wat volgens mij alle hulpverleners misschien wel hebben, is dat je iemand wil helpen. Ja. Dan word je hulpverlener.
Ja.
Maar je wordt eigenlijk heel machteloos van.
Ja.
Dat je niet echt goed kan helpen.
En dat is natuurlijk even, heel even tussendoor, ook weer echt een ingrediënt om zelf spanning, stress, frustratie te ontwikkelen.
Zeker, ja.
Machteloosheid is volgens mij een van de hoofdingrediënten. Ja. Je ziet dat iets moet veranderen, maar je weet niet hoe. Nee, en je ziet het misgaan.
En je weet ook dat die manier voor mij in ieder geval niet passend meer is, hoe we het altijd doen. In een soort medisch model, wat ik eerder al aangaf. Hè? Dus je weet, alles gebeurt eigenlijk in die omgeving. Alles gebeurt in een andere context dan in die spreekkamer. Mensen met autisme hebben moeite met de vertaalslag en met communicatie.
Mm-hmm.
Ja, dus dat maakt bij elkaar gewoon de impact van wat ik doe heel erg klein.
Ja, en inmiddels weten we van jou dat jij iemand bent die heel graag in oplossingen denkt. En dat heb je hier dus ook gedaan. Je hebt bedacht van hoe kan ik hier nou beter mee omgaan? Hoe kan ik toch meer mensen echt in hun dagelijkse vragen helpen?
Ja.
Okay.
En dat heb ik dus niet alleen gedaan, want ik was er al heel snel van bewust, eigenlijk voordat ik dit bedacht al wel, van de mensen hebben zelf de oplossing natuurlijk van wat ze willen.
Mm-hmm.
En B, hoe ze het willen.
Ja.
Dus ik ben in gesprek gegaan met 15 van mijn cliënten, die daarin ook graag mee wilden denken.
Mm-hmm.
En met hen hebben we eerst hele sessies gewoon individueel, met hun naasten, ook belangrijk om die te betrekken, gewoon op papier gehad van wat zou jou nou helpen in het dagelijks leven om niet vast te lopen. Hè, zodat je echt zelf vooruit kan.
En wat komt daar dan bijvoorbeeld uit? Wat zegt iemand dan?
Daar kwam dus echt uit dat die stress in de kleine dingen, in de patronen van de kleine dingen in het dagelijks leven, dat hetgene is wat een heel grote bijdrage levert aan het in stand houden of het krijgen van klachten.
Oké.
Stress en minder slaap. Maar als je heel veel stress hebt, slaap je ook slechter.
Ja.
Dus wij hebben ervoor gekozen om de stress dan aan te pakken. Mm-hmm. Omdat dat de makkelijkste factor is, hadden wij met elkaar bedacht.
Om te beïnvloeden. En ik probeer me even voor te stellen. Een cliënt van jou die zegt, goh, ik heb heel erg moeite met naar de supermarkt gaan, want dan krijg ik heel veel keuzes. Ik verzin maar even ter plekke een voorbeeld.
Prikkels. Geluid,
en als mijn stress al eigenlijk op een hoog level is, dan wordt het heel erg veel moeilijker en dan moet ik daar misschien veel langer van herstellen dan op het moment dat ik daar met wat meer ontspanning aan kan beginnen.
Ja.
Even een simpel voorbeeld.
Ja.
En wat is er toen? Ja, wat was de volgende stap? Want je hebt die gesprekken gevoerd.
De volgende stap is dat de mensen hadden aangegeven dat ze het prettig zouden vinden als dat in een app zou zijn. Want dat wel heel handig is. Dus dat je iets in je broekzak hebt.
Ja.
Wat een paar keer per dag aan je vraagt. Waar ben je mee bezig geweest?
Mm-hmm.
En hoe is dat gegaan?
Oh ja.
En dat de app dan ook 7 stressvragen stelt. Om met een algoritme jou terug te geven. Te berekenen wat je stressniveau was. En te vragen of dat klopt. Want dat is heel erg belangrijk.
Mm-hmm.
En ten opzichte van je eigen normaal. Want als je mensen vraagt, heb je veel stress? Ja, die hebben altijd veel stress. Maar je moet het vergelijken met je eigen normaal. En al die dingetjes konden we in de flow van de app meenemen. Dan moet je voorstellen dat er heel veel versies natuurlijk zijn geweest. En het allemaal uitgeprobeerd.
Mm-hmm.
De taal moet kloppen voor mensen met autisme. Maar ook voor iedereen natuurlijk eigenlijk. De iconen die je gebruikt, die moeten kloppen. Moeten eenduidig en duidelijk zijn. De kleuren moeten niet storend zijn. Er moeten personaliseren mogelijkheden in de app zitten.
Oh ja.
En al die dingen hebben we met elkaar afgestemd en besproken. Tot we een versie hadden die goed was.
Ja.
En die versie hebben we toen in wetenschappelijk onderzoek getest.
Oké. En wat wat bleek daaruit?
Dat bleek uit na 4 weken gebruik van de app mensen echt minder stress hadden.
Mm-hmm.
Beduidend veel minder stress. Dat ze hun stress ook beter konden herkennen. En dat hun kopingsvaardigheden, dus de zelfredzaamheid, enorm verbeterden.
Okay.
En die ging van de passieve vorm, dus boos worden, terugtrekken, verslavingsgedrag, naar actieve coping. Dus het om hulp vragen, emotionele en praktische hulp, van naasten. Of begeleiders, of nou dat. En ze hadden een duidelijk meer veerkracht gekregen en een betere kwaliteit van leven, rapporteerden ze.
Geweldig.
En dat effect bleef ook nog 2 maanden nadat ze de app niet meer gebruikten bestaan.
Dus ze hebben zich eigenlijk dingen aangewend om anders om te gaan met moeilijke situaties.
Ze hebben gewoon inzicht gekregen, gewoon van wat. En nou ja, ik kan ook wat voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld, over dat boodschappen bijvoorbeeld. Kwam inderdaad iemand achter dat hij altijd rood werd van boodschappen doen, omdat dat aan het einde van de middag dan gebeurde.
Oh, ja.
Terwijl dan eigenlijk de stress en de spanning en de energie al zo laag was en de stress was opgelopen. Dus die is gewoon de boodschap in de ochtend gaan doen.
Ja.
Waardoor de rest van de dag dus gewoon groen-geel bleef. Of lichtblauw als je een ander kleurtje in de app neemt.
Ja.
In plaats van rood.
Ja.
En dat is een heel klein. Een andere mevrouw kwam erachter dat ze altijd in een soort crisis raakte op woensdagavond. Nou, hoe kwam dat nou? Haar man was dan weg.
Ah,
toen ze eenmaal wist, mijn man is weg, daarom voel ik me zo.
Ja.
Werd ze weer groen.
Want... Dus die app heeft eigenlijk geholpen om mensen een soort van koppeling te geven tussen een gebeurtenis of een patroon in hun leven en de reactie daarop.
Ja, en ook laat ook veel vaak zien dat dingen gewoon heel vaak goed gaan. Hè? Dus
ja.
Als er 1 ding slecht gebeurt in een week of 2 weken, dan onthoud je dat. En dan denk je, het is helemaal slecht geweest. Terwijl de app ook laat zien, nee, dit moment was niet zo goed.
Hmm.
Maar al deze andere momenten wel.
Ja.
Die waren gewoon prima.
Ja.
En die app is daarna weer door 36 nieuwe mensen getest. En die hadden toen dezelfde resultaten. Dus de app werkt gewoon gelukkig heel erg goed.
Ja.
En die wordt door iedere dag 2200 mensen in Nederland en België gebruikt. Dus dat is super. Maar de collega's, ik moet een beetje het bruggetje maken natuurlijk naar de app voor de collega's.
Nou ja, dat is wel natuurlijk, deze podcast gaat inderdaad over de vraag hoe kunnen zorgmedewerkers gezond hun werk doen.
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook vaak met stress te maken.
Heel erg,
Dus inderdaad, fijn dat jij het bruggetje maakt, zou ik zeggen. Ga door.
Nou ja, de SAM-app, want zo heet die, de Stress Autism Mate, die won een aantal prijzen.
Stress Autism Mate.
Die SAM, zeg maar, die kwam dan in de aandacht. En toen zagen een aantal collega's van mij van, die is van GGZ Centraal. En die zagen mijn naam erbij staan. En toen dachten ze, we moeten Yvette eens vragen. Dus ik kreeg echt van een aantal hoeken de vraag... Ja, het is coronatijd. Wij hebben heel erg veel stress op het werk. Super mooi dat je dit voor cliënten hebt ontwikkeld. Maar kun je ook niet de versie voor ons maken?
Ja, ja, ja.
En toen eigenlijk de zoveelste vraag kwam. Toen dacht ik, hier moeten we gewoon iets mee.
Mm-hmm.
Want dit is heel krachtig dat mensen zelf om iets vragen.
Ja.
En waarom zouden we niet iets maken juist voor de mensen die... Ja, zorgen voor de mensen in de GGZ.
Ja, nee, absoluut. En dat was ook, ik zag dat langskomen op LinkedIn. En toen dacht ik, dit is nou eens een ontwikkeling die ons echt wel verder kan helpen. Waar je technologie gebruikt op een manier waarop het echt behulpzaam is voor mensen.
En het is super makkelijk, het is geen hogere wiskunde of zo.
Nou ja, als jij dat hele verhaal over die app vertelt, denk ik, volgens mij komt dat best wat hogere wiskunde aan te pas. Maar...
Weet je, het idee is niet, het is niet een heel moeilijk idee. Het is gewoon... Dat stress, acute stress, dat weet iedereen wel. Hè?
Ja.
Maar dat is niet het probleem.
Nee.
Het zijn de kleine opstapelingen van de dingen in patronen die maken dat het wel of niet goed met je gaat. Want je moet herstellen van stress. Stress is helemaal niet iets slechts. Maar als je niet voldoende herstelt of te veel stress hebt, dan gaat het mis. En die app laat eigenlijk zien wanneer het goed met je gaat, maar bij welke activiteiten of in welke momenten in de dag en de week je risico loopt.
Oké, ik probeer mij altijd even een beeld te vormen. Dus dat ga ik nu ook even hardop doen. Ik ben een medewerker bij jullie organisatie bijvoorbeeld. En ik heb die app. En ik hoorde jou net zeggen, die vraagt dan een aantal keer per dag, 7 keer per dag, vraagt die hoe het met mij is.
Ja.
Doet die op willekeurige momenten?
Nee. Dus het is goed, ik ga het even uitleggen.
Ja.
Er zijn dus 15 collega's geweest die de SAM-app hebben omgevormd naar een app voor op het werk.
Mm-hmm.
En thuis trouwens, want stress zit over het algemeen ook... Waardoor je ziek wordt op het werk ook thuis. Dus je kan ook voor thuis kiezen.
Oh ja.
Maar je vult je eigen activiteiten in. Dus je kan in de app je activiteiten personaliseren. Dus jij kan erin zetten wat voor jou de belangrijkste activiteiten zijn die je wil scoren.
Okay.
Je kan ook het lijstje standaard activiteiten aanhouden. Maar je kan hem ook helemaal personaliseren naar hoe jouw werkdag is.
Mm-hmm.
Of wat je thuis wil meten.
Ja.
Nou, dat zet je erin.
Mm-hmm.
Dan stel je in hoeveel vragenlijsten je per dag wil.
Mm-hmm.
2, 3 of 4.
Okay.
Dus iedere 4 uur komt er een vragenlijst. Dus stel je 2 keer per dag in, krijg je 2 keer een vragenlijst. Dan kun je tijdstip instellen waarop je de eerste vragenlijst wil ontvangen. Of je kan ook dagen uitzetten.
Mm-hmm.
Nou, en dan vraagt de appje, waar ben je de afgelopen 4 uur mee bezig geweest? Nou, dan heb jij je activiteiten gepersonaliseerd, dat geef je dan aan. Dan vraagt de app, hoe ging dat?
Ja.
Dan kun je dan met taal of emoticons antwoorden. En dan stelt de app 7 stressgerelateerde vragen, gevalideerd op medewerkers in de GGZ.
Oké.
Kan ook voor buiten de GGZ.
En heb je een voorbeeld van zo'n vraag die ik dan krijg?
Had je de afgelopen 4 uur meer moeite met het nemen van beslissingen?
Oh ja. Ja.
Of heb je de afgelopen 4 uur goed voor jezelf gezorgd?
Ja. Ja.
Had je de afgelopen 4 uur last van een vol hoofd?
Mm-hmm.
Nou ja, zo zitten we. Ik weet ze niet allemaal.
Maar dan weten we een beetje.
Dan geeft hij een stressniveau terug. Bijvoorbeeld een beetje stress, matig dus, stress, veel stress.
Ik heb die vragen ingevuld en ik krijg direct daarna een antwoord eigenlijk op mijn score.
Ja.
Oké.
En dat vul je dus in ten opzichte van je eigen normaal. En dan daarna vraagt de app aan je of het klopte.
En die term, want je gebruikte die term net ook, je eigen normaal. Betekent dat dat ik eerst een aantal keer eigenlijk een soort basis, een nulmeting moet maken? Of hoe wordt er bepaald of ik...
Nou, dit is wel een hele moeilijke vraag, want dit was voor mensen met autisme ook lastig. Maar we hebben hier niet een betere oplossing voor kunnen vinden. Dus je eigen normaal is hoe... Kijk, ik kan het beste zo uitleggen. Mijn hoofd zit altijd vol. Ik heb altijd een druk hoofd. Dus een van de vragen in de app is, had je last van een vol hoofd?
Ja.
Ja, maar niet meer dan normaal.
Oh, dus dat kun je aangeven?
Ja,
oh,
of ja, meer dan normaal.
Ik begrijp
het. Want soms heb ik een nog drukker hoofd.
Ja.
En die nuance zit erin.
Ja, ja.
En die is wel heel erg belangrijk, want anders...
Ja, als je iemand bent, want jij gaf zelf aan, we zaten net ervoor een gesprekje te houden. En je gaf ook aan, want ik ben nu met van alles bezig. Maar dat vind ik ook prettig, ben ik altijd. Dus dan, als je dan zou gaan denken, dit is niet goed of dit is niet normaal, dan krijg je een valse meting eigenlijk.
Ja.
Terwijl het past gewoon bij jou om vaak heel actief te zijn met van alles en nog wat.
Precies, maar soms is het wel echt te veel en dan zou ik scoren, ja, het is meer dan normaal.
Ja,
dan krijg ik mijn hoofd niet meer rustig of ik moet lijstjes gaan maken. Dus dan is het niet goed eigenlijk.
Mm-hmm. En dan heb je die vragen ingevuld en dan krijg je dus een score in een kleur.
Dan kan je kiezen stoplichtkleuren of blauwtinten, wat je zelf prettig vindt. Dat kun je instellen in de app.
Ja.
En dan daarna vraagt de app aan je of het klopt. Dus je zou dan aan mij kunnen terugkoppelen. Ja, je had een beetje stress, maar niet meer dan voor jou normaal is.
Ja.
En dan vraagt de app, klopt dat?
Ja.
En dan zeg ik, ja, dat klopt. Nou, dan vraagt hij, wil je een tip voor op het werk of thuis?
Mm-hmm.
En dat zijn je eigen ingevoerde persoonlijke stresstips die jou kunnen helpen om je stress te verlagen.
Dus die zet je er zelf van tevoren in?
Die zet je er zelf in als je de onboarding van de app hebt. Dus voordat je de app gaat gebruiken, word je meegenomen in de instellingen.
Ja.
En dan kun je daarin je persoonlijke tips zetten.
Oh ja.
Al die instellingen kun je gedurende het gebruik van de app ook aanpassen. Dus als jij merkt dat een tip niet werkt, kun je een andere inzetten. Mm-hmm. Dan heb je andere activiteiten, kun je dat aanpassen.
Ja.
Wil je andere tijdstippen, je kan dat doorlopend aanpassen.
Ja.
En die tips, die kun je ook gewoon halen uit de tips die er al in staan.
Mm-hmm.
Want soms is het best moeilijk om iets te bedenken.
Ja.
Dus we hebben daar ook gewoon tips al ingezet die de mensen die de app hebben helpen maken. Hebben met elkaar hebben bedacht.
Ja. En daarnaast zeg je dus van bij het instellen, dan vul je eigenlijk alvast wat dingen in waarvan je van jezelf weet van die helpen mij.
Ja.
En dan, dat kom ik in mijn praktijk ook veel tegen. Ik werk ook met een soort van zelf. Ik vraag mensen om zelf te reflecteren ook. Niet via een app, maar wel op basis van een schema met kleuren waarin ze ook bepalen van hey, hoe ziet dat er bij mij uit? En om na zo'n bijeenkomst in de training, om dan ook in de praktijk eens te gaan kijken van hey, waar zit ik op verschillende momenten? En wat ik bij jou hoor eigenlijk is dat je zegt van mensen kunnen op een rustig moment kunnen ze eigenlijk prima bedenken wat goed voor ze is. Maar dat wordt minder op het moment dat je eigenlijk meer in het rood of dan in de blauwtint in dat geval eigenlijk meer de verkeerde kant op gaat. Dan wordt het moeilijker om te bedenken, wat helpt mij op dit moment? Ja. En die app is eigenlijk de versie van jouw ontspannen brein.
Ja.
Om nog even toegang te hebben tot wat helpt mij nou?
Ja. En wat het heel erg helpende element in de app is dat je 2, 3 of 4 keer per dag heel even stilstaat.
Ja, ja.
Wat was ik nou allemaal aan het doen? En hoe ging dat eigenlijk?
Ja.
En dan, ik heb nu net alle eindgesprekken gedaan met de mensen die mee hebben gedaan aan de grote studie rondom deze apps, die Step at Work heet.
Ja.
En dan is het zo ontzettend leuk om te horen. Ik krijg er zoveel energie van, omdat de mensen echt, het overgrote deel van de mensen, echt iets aan deze app gehad heeft.
Mm.
Dus dat sommige mensen zelfs zeiden, ik had het anders niet volgehouden op deze plek.
Ja.
En de app heeft me toch gedwongen om na te denken. Om na te denken dat ik toch vaker een time-out even moet nemen. Of dat ik wel mijn pauze moet nemen. Of dat ik in gesprek ben gegaan over een activiteit die mij echt nekt.
Mm-hmm.
Waardoor ik het nu heb kunnen veranderen.
Ja.
En andere mensen die zeiden weer, ja, de werk, op mijn werk heb ik niet zoveel stress.
Mm-hmm.
Maar het gaat om de schakelmomenten, om alle kinderen op tijd te, ja, ja, te krijgen en aan mijn werk te gaan. Ja. Dus ik ga heel even, als ik op mijn werk ben, heel even 10 minuten,
mm-hmm,
heel even tijd voor mezelf nemen. Zodat ik ontspannen aan mijn werkdag begin. Of andersom, thuiskomen, kinderen ophalen, eten.
Ja.
Ook een heel berucht stressmoment. En daar kun je, zeker, ook dus iets in inbouwen, waardoor je net het zelf beter redt.
Ja, ja. Dus je zegt, mensen, doordat die app eigenlijk jou verplicht, hè, je hoeft er niet zelf aan te denken, maar die app die laat jou weten van, hey, nu is het even een moment om goed te kijken naar hoe het nu met je gaat.
En die tijd stel je zelf in, zodat je bijvoorbeeld in je pauze kan, ja, krijgen of even, ja, wat. En dan, ja, een half uur geeft hij nog een reminder, na een uur is de vragenlijst weg.
Oh ja. Ja.
Zo gaat het. En dat is, okay, niet erg als je er een mist, hè.
Nee, maar, nee. Hey, en mensen zeggen dus, want je hebt de gesprekken gehad waarin je de ervaringen hebt besproken. En je zegt van, nou, mensen komen erachter wat eigenlijk de piekmomenten zijn. En dat ze daar toch op een andere manier mee om kunnen gaan.
Ja.
Betekent ook dat ze dingen nu anders organiseren. Hè? Zoals jij net zei. Van, nou, bijvoorbeeld even 10 minuten de ruimte nemen in zo'n overgangsmoment. Persoonlijk herken ik dat heel sterk. Andersom, als ik uit mijn werk kom, vind ik altijd met dat hele drukke hoofd om dan thuis eigenlijk in een andere modus te gaan. Daar heb ik ook altijd even tijd voor nodig. Ik kan me helemaal voorstellen dat je, als je daar niet helemaal bewust van bent, dat tot problemen ook gaat leiden. En ik ben ook benieuwd, zijn er ook mensen die zeggen van, nou, ik kom er eigenlijk achter dat er best wel veel periodes zijn dat het heel goed gaat.
Ja, die hadden we er zeker tussen zitten. Dus mensen die eigenlijk heel blij waren. Kijk, wetenschappelijk onderzoek hebben we gedaan. Dat was 6 maanden lang. 1 week per maand de app gebruiken.
Mm-hmm.
Controleperiode voor en na. 17 uitgebreide vragenlijsten. Mensen hebben nogal wat doorstaan voor het onderzoek.
Ja.
Maar sommigen zeiden gewoon, ja, na 2 keer een week gebruik, wist ik het wel. Ik zag dat ik gewoon eigenlijk geen stress had. En sommigen waren ook gewoon daar wel verrast over. Want die zeiden, ik heb eigenlijk best wel een pittige baan. Dus ik heb eigenlijk. Dus die vonden dat ook wel eens fijn om te zien.
Mm.
Dus die zouden de app dan ook niet meer gebruiken. Omdat die zoiets hebben van, nou ja, het gaat wel goed. En dan denk ik, nou, prima.
Als die app zichzelf overbodig heeft gemaakt. Ja,
maar
zeker.
Het is ook fijn om een bevestiging, absoluut, te krijgen, namelijk. Dat je het gewoon best wel goed doet. Want die mensen maakten zich toch kennelijk wel een beetje zorgen over of ze toch niet stiekem wel stress hadden wat ze zelf niet gemerkt hadden.
Ja, en dat vind ik altijd, ik vind dat zo'n boeiende vraag. Omdat je, ik ben dagelijks met dit thema bezig. En ook met die mensen, hè, waar jij deze app voor hebt ontwikkeld of mee hebt ontwikkeld. Die zorgmedewerkers. En ik krijg heel regelmatig, kom ik in gesprek met mensen die echt stressklachten hebben. En die ook eigenlijk op zo'n manier, door zich meer bewust te worden daarvan. En aanpassingen te maken, de goede richting op gaan. Maar ik krijg ook heel regelmatig de vraag van mensen, ik weet eigenlijk niet zo goed of het wel goed gaat, want ik voel me prima. Maar ik hoor ook zo vaak dat mensen die burn-out raken, dat die het niet zagen aankomen. Dus sta ik nu op de rand van het ravijn. En daar ben ik heel enthousiast over, ook in jouw verhaal. Dat ik denk van, oh ja, het kan ook een enorme geruststelling zijn als je gewoon weet van, nou, het is wel oké.
Ja.
En een zware baan hoeft niet te betekenen dat je eraan onderdoor gaat. En het kan ook gewoon goed bij je passen en je kunt het er prima mee redden.
Ja.
Ja.
Ja, dat vind ik ook eigenlijk wel heel leuk om die feedback ook terug te krijgen.
Ja.
Zo werkt het bijvoorbeeld in de SAM-app ook voor mensen met autisme. Dat die het soms gewoon heel prettig vinden om te zien dat ze in een groene flow zitten.
Ja, precies.
En dan denk ik, ja, dat is toch ook gewoon, dat is ook een stukje inzicht in dat het eigenlijk gewoon best gewoon goed gaat. En dat je dus daar geen zorgen over hoeft te maken.
Nee, lekker. En dat zal ook zelfvertrouwen geven.
Ja.
Van, hey, ik kan ook ook soms in drukkere omstandigheden misschien me prima handhaven. Ja, want dat is een iets bredere vraag die ik nog aan je wil stellen.
Ja.
Kijk, je hoort overal berichtgeving over burn-out-cijfers en er zijn enorme personeelstekorten. Het wordt alleen maar moeilijker, de problematiek in de zorg wordt zwaarder. Die noemde ik al, maar personeelstekorten zorgen er ook voor dat het zwaarder wordt voor de achterblijvers. Eigenlijk is mijn vraag, doordat we de hele tijd met elkaar hebben over hoe erg stress is, krijgt niet iedereen het gevoel, en met name mensen die in de zorg werken, het gevoel dat het op een gegeven moment boven hun hoofd hangt, dat ze hier ook problemen mee gaan krijgen. vraag ik me wel eens af.
Ja, nou ja, goed, ik denk het terechte vraag. En dan kom je misschien weer op dat, kijk je nou in mogelijkheden of in onmogelijkheden? Hè? Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk een benadering, een beetje een self-fulfilling prophecy bijna.
Als ja, precies.
Als je mensen de zorg zegt van, iedereen krijgt een burn-out.
Of, ja, dat is toch dan, nou...
Nee, ik denk dat die onderzoeken zijn natuurlijk gestoeld op klachten. Dus niet op burn-out, maar burn-out klachten. En als, ja. als ik de burn-out klachten vragenlijst invul, dan score ik ook op een paar van die items ja. met ja. burn-out klachten.
Ja. Ja.
Maar ga ik een burn-out krijgen? Nou, ik denk het niet.
Nee.
Want dat hangt van heel veel andere factoren af. Namelijk mm-hmm. of je voldoende in staat bent om herstelmomenten in te richten.
Ja.
Of je voldoende inzicht hebt in hoe het bij jouzelf werkt.
Mm-hmm.
En daarom is het denk ik zo belangrijk dat we... En of mensen nou de app wel of niet gaan gebruiken... Maar dat je gewoon een stukje je eigen gebruiksaanwijzing leert kennen.
Ja.
Hoe zit ik in elkaar?
Ja.
Want uiteindelijk kan iedereen natuurlijk burn-out raken. Als ja. je iemand maar genoeg opdrachten geeft die hij nooit gaat kunnen uitvoeren...
Ja.
Raakt iedereen burn-out of psychotisch of weet ik veel wat, maar dat gaat sowieso mis.
Er is een grens aan wat we aankunnen.
Er is wel een grens aan ja. wat we aankunnen. Dus ja. als we preventief zorgen dat mensen zichzelf beter leren kennen, en dan kunnen ze ook, zijn ze ook in staat om beter voor zichzelf te zorgen.
Mm-hmm.
En natuurlijk heb je dan de omstandigheden ook nodig. Hè? Dus een werkgever moet snappen wat zijn werknemers nodig hebben en moet een gezond en veilig klimaat zijn.
Mm-hmm.
Maar als dat er is en iemand kent zichzelf, ja... dan hoeft niemand eigenlijk burnt-out te raken.
Mm-hmm. Het kennen van jezelf is daarin belangrijk.
Ik denk het kennen van jezelf, dus het erkennen en herkennen van wanneer het wel en niet goed met je gaat.
Mm-hmm.
En of dat gekoppeld is aan bepaalde tijdstippen of activiteiten.
Mm-hmm.
Dat is gewoon hele belangrijke informatie. Want daarmee kun je sturen
ja.
dat je je prettiger gaat voelen mm-hmm. op het werk en thuis.
Ja.
En dan hou je de balans goed.
Mm-hmm.
En soms is het zo dat de balans doorslaat. Hè? Dus ik had ook wel in die interviews mensen met die privé gewoon heel veel stress hebben. Bijvoorbeeld omdat een ouder, dat je heel erg aan het mantelzorgen bent voor een ouder.
Ja.
Dat drukt natuurlijk enorm op alles.
Mm-hmm.
Dus natuurlijk is de belasting die je dan kan hebben op het werk ook even een stukje minder. Maar die mensen vinden wel het naar het werk gaan prettig, want dan zijn ze er even niet mee bezig.
Ja, ja, ja.
Maar die zagen dan wel door het invullen van de app dat ze even wat minder aankonden op het werk. Dus mm-hmm. als je dan daarover... even in gesprek kan, of zelf in de positie bent dat je dat kan managen, dan kun je er ook even voor zorgen dat die balans beter is.
Ja.
Dan hoef je dus niet burn-out te raken.
Mm-hmm.
Dus ik denk het stukje van je zelfkennis en het gevoel hebben dat je daar controle over hebt, die ja. twee dingen zijn heel belangrijk.
Ja, en die app voorziet er eigenlijk ook in dat je gelijk hè, met je eigen suggesties eigenlijk
er iets aan kunt doen. Want ja. het is ja. Ik denk onmogelijk om een mens ander gedrag aan te leren. Ja, of misschien is dat heel erg mogelijk. Ik denk dat niet heel nieuw. Dus je kan beter inzetten op in wat je zelf al in huis hebt, wat in jou zit, om dat te versterken. Mm-hmm. In plaats van iemand nieuw gedrag aan leren.
Ja.
En eigenlijk is dat wat de app doet, je gewoon helpen herinneren aan... de momenten waarop je invloed hebt om het even wat te veranderen of te verbeteren. En dit is niet een pleidooi dat iedereen een app moet gebruiken.
Nee,
er zijn
mensen
die helemaal niks met apps hebben.
Mm-hmm.
Of die geïrriteerd of gestrest raken van...
Ja, precies. Dat moet je ook weer niet hebben.
Nee, en dat is ook prima. Maar mm-hmm. het sluit wel aan bij een grote groep mensen.
Ja.
Die kunnen dat dan gewoon gebruiken.
Ja, wat ik er mooi aan vind... ik vind er heel veel mooi aan, maar dat heb ik ook al aangegeven. Maar wat jij nu ook weer zegt van... je kunt niet met... Kijk, ik zit in die business van ik noem me even bewust business. Want met omgaan met stress is een enorme business. En als je dat intypt op Google... Ja, je schrik helemaal kapot wat er allemaal op je afkomt. Maar ook wat voor beweringen er gedaan worden. Namelijk dat er allerlei trucs zullen zijn... om mensen van stress af te helpen. En ik geloof daar totaal niet in. En daarom vind ik het ook heel mooi hoe jij dit hebt aangepakt... en hoe dit ook werkt. En ook nog eens wetenschappelijk aangetoond wordt... dat dit voor mensen werkt. Is dat uiteindelijk de eigen oplossingen van mensen het enige zijn... met misschien wat suggesties en hulp... maar uiteindelijk het in mensen zelf zit... hoe ze het beste met situaties om kunnen gaan.
Ja.
Dat ze dat ook in zich hebben. En ik vind dat... dat vind ik heel krachtig. En daar werk ik zelf ook het liefst mee. Ik krijg wel eens groepen voor me en dan zitten er mensen bij... die zeggen, nou, ik zou wel wat tips willen... van hoe ik nou met stress om moet gaan. En dan... Soms moet ik ze heel erg bewust even teleurstellen. En zeg ik, ja, ik ga je niet per se allerlei nieuwe dingen vertellen. Ik ga ook kijken naar hoe doe jij dat nu... en welke dingen doe jij al die al werken voor je. En kun je daar bewuster van worden... op welke momenten je die het beste kunt inzetten. Ik zou je nog een aantal laatste vragen willen stellen... om even even wat meer uit te zoomen. Ja, volgens mij heb jij gewoon een heel mooi product met een heel team van mensen neergezet. Ja. Wat dus ook heel veel mensen op dit moment helpt. En in deze podcast heb ik gesprekken met mensen. Nou, zoals met een verhaal als jij en een achtergrond als jij. Vanuit de zorg. En ik probeer ook altijd aan het einde even uit te zoomen van, maar wat zou je nou, als we de vraag even opnieuw stellen, hoe kunnen zorgmedewerkers gezond hun werk blijven doen? Wat voor advies zou je nou geven aan een zorgorganisatie? Wat zou je nou tegen een zorgorganisatie willen zeggen of tegen een bestuurder of een afdeling, HR-afdeling van een zorgorganisatie? Van hoe kun je nou goed voor die mensen zorgen die dit werk doen?
Ja, ik denk, wat ik dan zou zeggen, is dat ze voor de lange termijn moeten organiseren. Niet op de korte termijn, want dat zie ik dus heel vaak, dat op de korte termijn allemaal dingen moeten. Hè, targetproductie, dit en dit en dit. Maar dat je investeringen moet doen om je personeel veilig en gezond te houden.
Mm-hmm.
En dat zit niet alleen, het kan bijvoorbeeld om een app gaan, maar het gaat ook om werkklimaat. Dat gaat om autonomie op de eigen agenda.
Mm-hmm.
Dat gaat om hulpmiddelen voor juiste zithouding, met tillen. Dus ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om op die manier goed voor je medewerker te zorgen.
Ja.
En daarin dus ook te faciliteren met een hele providerboog, is een term.
Ja. Ja, ja.
Maar allemaal oplossingen die ze zelf uit hun toolbox kunnen halen om hulp te krijgen op het gebied van leefstijl, stress, vrije tijd. Gewoon heel erg belangrijk.
Ja, zeker. En wat zou jij nou tegen een medewerker in de zorg, ik stel altijd voor een jonge medewerker die misschien nog niet, die met veel enthousiasme aan zijn of haar loopbaan begint en misschien nog niet heel erg ergens last van heeft, maar wat zou je nou tegen diegene willen zeggen om te zorgen dat die zijn of haar veerkracht ook overeind kan houden? Wat is nou belangrijk voor iemand?
Ik denk dat het zijn hele erg clichés, maar werkplezier en werkgeluk heel erg belangrijk zijn. Dus dat je altijd met een bepaald enthousiasme en nieuwsgierigheid je werk moet kunnen en willen blijven doen. En als dat verdwijnt, of je wordt cynisch, dat momenten zijn waarop je echt moet bedenken van hé, maar past dit eigenlijk nog wel bij mij?
Ja.
Dus ik denk dat een hele belangrijke tip voor jonge mensen is dat ze af en toe gewoon even een momentje inbouwen bij zichzelf om na te gaan. Is dit nog wat ik... Zit hier mijn hart nog in? Vind ik dit nog leuk om te doen?
Ja.
Natuurlijk hoort bij werk ook dat dingen niet leuk zijn. Maar mm-hmm. Is dit nog waar mijn vuur van aangaat?
Ja.
En even bij jezelf intunen. Hoe gaat het met me?
Mm-hmm.
Dus
ben
ik nog ontspannen?
Mm-hmm.
Voel ik me goed?
Ja.
Dat je in de gaten houdt je grenzen. Want ik denk als je toch bij jonge mensen is meer het risico. Dat weet ik niet hoor. Maar ik kijk ook even naar mezelf toen ik wat jonger was. Dat je heel weinig eigenlijk rekening houdt met jezelf. Hmm. Dus je gaat maar door.
Ja,
en dan
ja.
loop je de schade tegen een muur. En dan leer je.
Ja.
Maar het zou zo mooi zijn om van tevoren even na te denken over je eigen veiligheid. Over je eigen rust. En of watgene je doet nog wel bij je past.
Ja.
Het zijn eigenlijk allemaal clichés, hè?
Ja, nou ja. Is dat erg?
Nee. Maar en ook vooral leuke dingen blijven doen buiten het werk.
Ja. Ja.
Iets waar je energie van krijgt of waar je stress mee kan managen. Ik loop zelf heel hard.
Oh ja.
Dat vind ik heerlijk.
Ja, herkenbaar.
Ja.
Ik wil je bedanken. Als laatste vraag nog. Mensen die geïnteresseerd zijn in deze app, waar kunnen ze naartoe om meer informatie te vinden?
Ja, die kunnen mij mailen.
Oké.
Op y.roke@ggzcentraal.nl.
Yes.
Of op stap. Dus stapp@ggzcentraal.nl.
Okay. Kunnen ze bij jou meer informatie
zeker,
krijgen
over
de app en eventueel ook als ze die willen gebruiken?
Als ze hem willen gebruiken, dan kunnen we een gesprek hebben of een demo kan ik geven.
Ja.
Kunnen ze zien hoe je eruit ziet.
Okay. Nou, ik wil je heel erg bedanken, Yvette, voor je verhaal. Ik vond het super interessant. Ik hoop ook dat de mensen die luisteren dat ook hebben gevonden. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet zo is. Want je hebt gewoon een heel leuk verhaal. Echt vanuit jezelf, vanuit je eigen drijfveren ook. En vanuit de praktijk ontwikkeld. En ik vond het heel tof om je daar over te mogen spreken. Dus dank je wel.
Bedankt voor de kans. Ik vond het heel leuk om in je podcast te mogen zitten.